Hallo CryptoCorners, het is donderdag 15 oktober 2020. Fijn dat je weer luistert. Ik heb het gevoel dat het aantal luisteraars begint te stijgen. Dat komt ook omdat ik gelukkig steeds meer reacties krijg op deze podcast, op de podcastpagina van CryptoCorners, www.cryptocorners.nl/podcast. Met name over de aflevering van gisteren, die ging over motivatie, en ook de aflevering van eergisteren, waarin we het hebben gehad over tradingbots. En als jij daar een mening over hebt, als je zelf een tradingbot gebruikt, of als jij dingen wilt delen over je eigen motivatie en hoe je die op peil houdt, aarzel niet en reageer. En denk niet bij jezelf, dat doet iemand anders wel, op mijn mening zit helemaal niemand te wachten. Dat is dus absoluut niet waar. Ik ben echt nieuwsgierig naar wat je vindt van de CryptoCorners podcast, van de onderwerpen die we behandelen, in hoeverre dat betrekking heeft op wat jij doet met crypto. Aarzel niet, laat het weten. Reageer op die podcast. Ook als je suggesties hebt of ideeën voor onderwerpen waarvan je het leuk zou vinden als ik het eens een keer zou bespreken in een podcast, reageer gewoon even. Alvast hartelijk bedankt daarvoor. En overigens, als je al hebt gereageerd of als je dat nog doet, ik kom terug op de reacties in de vrijdag aflevering, oftewel morgen. Dus het kan heel goed zijn dat je jezelf morgen terughoort, omdat je al hebt gereageerd op een eerdere podcastaflevering. Dus nogmaals, dank daarvoor. Ook dank nog even voor iedereen die ons inmiddels volgt op Instagram. Misschien heb je het al ontdekt. We zitten nu ook op Instagram, www.cryptocorners.nl/insta. Dan kun je daar ook mee doen aan het crypto geweld en ons volgen. Op de hoogte zijn als eerste wanneer er nieuwe afleveringen zijn. Nieuwe video's, nieuwe podcasts, nieuwe live events enzovoort. Wat gaan we doen vandaag? Nou, allereerst kijken we even heel snel naar de Bitcoin en daarna ga ik het met je hebben over altcoins. Eerst even Bitcoin. De stand van de Bitcoin sinds gisteren? Bijna ongewijzigd. Sinds gisteren om deze tijd? Ik denk dat de prijs ongeveer hetzelfde is. 11.400. Ik bedoel, het schommelt op dit ogenblik niet zo heel veel. Nogmaals, er is geen volume. En je weet, volume is interesse. Interesse betekent er lopen mensen rond op dat handelsplatform op zoek naar koopjes of ze willen hun bitcoin verkopen en er zijn steeds minder mensen. Het volume loopt echt gewoon terug. De laatste echte piek die we hebben gezien is in juli 2020. Als je afvraagt waar ik dit vandaan haal, ik kijk naar de dagchart van bitcoin op een willekeurig handelsplatform. Ik heb nu Bitstamp even genomen. En op 27 juli hadden we een piek en de piek daarna, die was dus alweer lager, was op 3 september, anderhalve maand geleden. En de volgende piek, die was alweer lager, die was op 21 september. Het wordt steeds lager, lager, lager. En op dit ogenblik, ja, het is echt een absoluut dieptepunt. 12 oktober, een paar dagen terug, een piekje. Maar dat ging eigenlijk helemaal nergens over. En dat betekent dus ook automatisch dat, omdat die pieken niet zo hoog zijn, de stijging die je er vervolgens in prijzen ziet, die we zagen in de periode vanaf 8 oktober tot 12 oktober, dat was een paar dagen geleden, een dag 5, 6 geleden. Die prijsstijging is niet echt, ja, die wordt niet echt geborgd door een stijgende interesse, door stijgend volume. En dat betekent meestal dat het een zogenaamde ik wil niet zeggen een bull trap, maar het is wel een vals signaal. Volume moet eigenlijk altijd in overeenstemming zijn met prijsstijging. Als de prijs stijgt en na het volume daalt, kun je er eigenlijk op wachten totdat die prijs weer terugvalt. Dus voor de hele korte termijn, komende paar dagen, ben ik niet bullish. Integendeel, ik denk dat we een prijsdaling zouden kunnen gaan zien. Opnieuw, niet om je zorgen over te maken, met name als je voor de lange tijd in Bitcoin zit, omdat je een onderzoek naar Bitcoin hebt gedaan en overtuigd bent van de fundamentele waarde ervan, van de intrinsieke waarde ervan. En dat is precies het onderwerp van vandaag, want ik ga het met je hebben over altcoins. Als je wel eens bij een CryptoCorners café bent geweest, bijvoorbeeld gisteren. Nou, gisteren werd de vraag niet gesteld, maar vorige week wel en de week daarvoor ook. Hij wordt bijna altijd gesteld. Dan hoor je regelmatig deze vraag voorbij komen. Of zie je voorbij komen. Wat vind jij van de? En dan komt er de naam van een of andere altcoin. En dan zeg ik altijd, daar heb ik geen mening over. En ik heb er soms inderdaad, of vaak eigenlijk inderdaad geen mening over. Dan heb ik die coin niet of nauwelijks onderzocht. Soms wel, maar zelfs dan zal ik niet vaak vertellen wat mijn mening erover is. En de reden is dat ik vind dat je die mening vooral zelf moet vormen. Je zult zelf altijd je eigen onderzoek willen doen naar een altcoin voordat je besluit om daar een belang in te nemen, een positie in te nemen. Er zijn natuurlijk twee manieren om naar altcoins te kijken. Je kunt erin handelen, dan gaan er hele andere dingen spelen. Dan doe je vaak een technische analyse. Dan kijk je naar een chart of je luistert naar het nieuws. Dat is dan geen technische analyse, maar je luistert naar het nieuws. Je voelt wat aankomen, hè. Er komt ergens een gerucht. En je denkt bij jezelf, dat betekent dat de prijs omhoog gaat. Want heel vaak is het zo dat er komt een gerucht of er is een gerucht, dan stijgen prijzen. En op het moment dat de waarheid naar boven komt, dalen de prijzen weer. Buy the rumor, sell the news wordt het ook wel genoemd. Koop het gerucht, verkoop het nieuws. Dat is een manier om te traden, maar je kunt ook gewoon traden op de charts. Technische analyse doen op basis van candles of een aantal trendlijnen die je trekt. Of indicators die je voor je laat tekenen. Kun je bepalen wat goede momenten zijn om in te stappen en uit te stappen. Niks nieuws onder de zon, denk ik. Als je al een tijdje bezig bent met de cryptocurrency strategie, weet je precies waar ik het over heb. Maar dat is traden. Als het gaat om het positie nemen in een munt voor de langere termijn, zeg maar eigenlijk gewoon het beleggen in een munt, kun je ook technisch analyseren. Je kunt wel degelijk naar de chart van zo'n munt kijken. Maar dat doe je dan meestal eigenlijk eerder als een soort extra informatiebron. De feitelijke waarde van zo'n munt bepaal je op basis van een fundamentele analyse. Want vergeet niet, een chart die je laat zien wat iets waard is op markten, bijvoorbeeld op Binance of op welke andere handelsplatform dan ook, zegt wat over de prijzen. En prijzen op markten zijn puur psychologie. Zijn heel vaak gebaseerd, of eigenlijk altijd gebaseerd op maar twee dingen, angst en hebzucht. Maar de waarde en de prijs staan volkomen los van elkaar. Ik geef wel eens het voorbeeld van de fles mineraalwater die je koopt op als je op weg bent naar de supermarkt en je koopt een paar flessen mineraalwater, denk je daar verder niet bij na. De prijs die ervoor betaalt is voor jou relatief laag. De prijs die ervoor wil betalen is ook relatief laag. Maar als jij in de woestijn rondloopt, 5 dagen lang al in de kokende hitte en komt iemand langs met een fles mineraalwater, ben je bereid om daar veel meer voor te betalen. Kortom, de prijs die je voor iets betaalt is niet per definitie gekoppeld aan de waarde ervan. Dus dat is wat charts voor je doen. Ze geven je de prijs. Maar hoe bepaal je nou de waarde van een coin waar je kunt instappen? Nou, dat doe je met name op basis van een fundamentele analyse. Want die fundamentele analyse vertelt je hoe vatbaar deze munt is voor toekomstige prijsstijgingen. Oftewel, kan de prijs van deze munt gaan stijgen? Is deze munt daadwerkelijk waardevol en waardevast? En dat heeft dus niets met charts te maken. Het betekent dat je echt onderzoek wilt gaan doen. Wat je nooit wilt doen, en toch gebeurt het nog steeds, is afgaan op de mening van anderen. Iemand roept tegen jou, de flipcoin gaat naar de maan eerdaags. En jij stapt meteen in de flipcoin, want je kent die persoon, je vertrouwt die persoon, die denkt bij jezelf, nou, die zal het wel weten. Nou, dan gaat het natuurlijk niet naar de maan. En als dat gebeurt, gebeurt het veel te laat. Jij bent al lang weer uitgestapt, de prijs daalt eerst flink. Het klassieke buy high, sell low principe, waar je natuurlijk nooit in wilt trappen. Je wilt niet hoog kopen en laag verkopen. Kortom, dergelijke adviezen, die wil je in principe negeren. Het enige wat je uit zo'n advies zou kunnen halen, als iemand tegen jou zegt, oh, de flipcoin, dat wordt iets gigantisch groots, is de naam van die flipcoin opschrijven en vervolgens daar een analyse op gaan doen. Maar dat wordt dus geen chartanalyse, wat ik net al zei. Dat wordt een fundamentele analyse. Je gaat op zoek naar een aantal pijlers, zoals je dat altijd noemt. Je kijkt in principe naar 7 onderdelen. 7, en dat is eigenlijk, doe je met die munt hetzelfde als wat aandeelhouders doen als ze overwegen om een belang in een bedrijf te nemen. Oftewel aandelen te kopen. Niet om erin te handelen, maar om ze voor de lange termijn te hebben. Als een soort een extra diversificeringsstrategie naast je trading. Als je eenmaal een portfolio van wat waarde hebt opgebouwd, zou je kunnen overwegen om voor een aantal munten gewoon een lange termijn belang te nemen. Of in een aantal munten, een lange termijn positie. Ik heb er zelf ook een paar. Ik heb er niet zo heel veel. 1, 2, 3, 4, 5 op dit ogenblik. Ik zit even snel te tellen, misschien vergeet ik wel één. Het zijn er hooguit 5. Voor al die munten heb ik een grondige fundamentele analyse gedaan. En nee, ik ga niet vertellen welke munten dat zijn. Maar ik ga wel vertellen hoe ik die analyse doe. Ik kijk naar 7 pijlers. Ik neem ze even snel met je door, want ik wil deze aflevering niet te lang maken. Ik heb al veel te veel lange afleveringen gemaakt deze week. Maar de 7 pijlers zijn de volgende. Ik kijk allereerst naar de contactmogelijkheden. Als ik in contact wil komen met de mensen achter deze munt, hoe makkelijk is dat? Hebben ze een e-mailadres? Reageren ze op die e-mail? Zitten ze op Slack bijvoorbeeld? Reageren ze daarop? Ik praat niet zozeer over de communicatie over die munt op weblogs en zo, of op websites. Die zien er allemaal vaak fantastisch uit. Nee, reageren deze mensen op concrete vragen die ik heb? En wat die mensen zelf betreft, daar besteed ik verreweg de meeste tijd aan. Wie zitten er achter zo'n munt? Wie is dat team? En dan ben ik, en dit klinkt misschien discriminerender dan het is bedoeld, dan ben ik met name ook geïnteresseerd in de leeftijd van de mensen in dat team. Als het alleen maar hele jonge mensen zijn, van tussen de 18, 19, 20, 21 jaar, dan ben ik wat sceptischer dan als de CEO, de grote baas van de club, bijvoorbeeld 35 jaar of ouder is en misschien al wat grijze haren heeft. Dat vind ik wat serieuzer. Als het alleen maar jonkies zijn, word ik altijd voorzichtiger. Dan moet er wel een hele hoge score komen op de andere pijlers. Nogmaals, daar ben ik wat sceptisch. Dus ik kijk met name naar de CEO, de baas van de club. Heeft hij of zij zijn sporen al verdiend? Heeft hij of zij misschien al eens een bedrijf naar de beurs gebracht? Dat hoeft niet per definitie een altcoin bedrijf te zijn. Zeg ik nog, liever niet. Dus geen bedrijf dat een token heeft gedaan. Maar gewoon een traditioneel bedrijf. Vaak zijn het bedrijven in de financiële sector. Maar toch, heeft hij of zij wel eens een bedrijf naar de beurs gebracht? Of een bedrijf van enkele miljoenen of meer verkocht en zelf opgebouwd? Dat zijn absoluut pluspunten. En dat geldt niet alleen voor de baas van de hut. Dat geldt ook voor de CTO, de Chief Technical Officer. Eigenlijk de man of vrouw die verantwoordelijk is voor de techniek erachter. De software en alles wat er komt kijken bij het bedrijf. Of eigenlijk bij het product dat het bedrijf heeft. Want het product dat het bedrijf heeft, hoeft niet per definitie, en liever zelfs niet, de munt te zijn of de token te zijn. Vaak zijn het tokens, munten die meedraaien op een andere blockchain. Bijvoorbeeld op de Ethereum blockchain. En die token moet niet het product zijn. Het bedrijf moet echt een product hebben waar die token, als het goed is, wel een rol in speelt. Ik zeg vaak, die token moet ondersteunend zijn aan het product. En het product moet ondersteunend zijn aan de waarde van de token. Ze moeten eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Maar als het alleen maar om een token gaat, ben ik niet zo geïnteresseerd. Nog even terug naar het team. Die CTO, dus die technische man of vrouw, ook daarvoor geldt eigenlijk wat mij betreft, is dat al een oude persoon? Heeft hij of zij zijn of haar sporen verdiend als het gaat om het opbouwen van bedrijven en het wellicht verkopen ervan? Heel belangrijk. Hoeveel mensen zijn er in dienst sowieso? Kijk, als er maar 2 zijn, dan word ik ook niet echt heel erg enthousiast. Als er 100 zijn, kijk ook even, bestaan die mensen wel echt? Want met name het is nu wel zo een beetje voorbij, maar met name eind 2017, maar tot de zomer van 2018, werden er zo ontzettend veel ICO's gedaan. Initial coin offerings, zeg maar muntgangen, vergelijken met IPO's, beursgangen. En daar werd zoveel onzin in verkocht en zoveel gefaked. Ja, daar word je natuurlijk relatief snel sceptisch van. Ook als je fantastische websites ziet met hele grote teams erop en zo. Dus ik kijk altijd even, wie zijn die mensen? Wie zijn de 5, 6 belangrijkste mensen? Ik zoek ze even op LinkedIn. Bestaan ze daar echt? Kennen ze? Zijn er misschien mensen in mijn eigen netwerk die hen kennen? Waar ze mee verbonden zijn op bijvoorbeeld LinkedIn. Ik google ze even. Kortom, ik doe echt even wat onderzoek. En het kost wat tijd om te achterhalen of er ook daadwerkelijk een team is dat ergens over gaat. En dat ook echt bestaat natuurlijk. Dan, wat ik net al even zei, het product. Voor mij is het heel belangrijk dat het product, en ik raad je overigens aan om daar voor jezelf een heldere beslissing in te nemen. Voor mij is het product dat bij een coin hoort iets dat moet wel passen bij mij. Dus ik zal niet snel producten nemen die gaan over iets waar ik geen interesse in heb, of totaal niet in geïnteresseerd ben, of zelfs heel negatief tegenover sta. Dan hoef ik het liever niet. Dan laat ik zo'n munt gewoon lopen, want ik heb niks met het product. Ik heb er geen voeling mee. Ik zal bijvoorbeeld zelf, als het over aandelen gaat, eerder investeren in tech, omdat ik nu eenmaal een soort pseudo-nerd ben, dan in bijvoorbeeld bio of zo. Want ik heb vrij weinig met die tak van sport. Ook al is daar ontzettend veel winst te pakken, ik snap die business niet. Ik snap die producten niet. En als ik de producten niet snap, hoe kan ik dan mezelf in hemelsnaam een oordeel vormen over de waarde ervan? Maar techproducten snap ik wel. Dus als ik een mogelijkheid krijg om een tech-aandeel ergens te kopen, dan kan ik vrij snel doorgronden of het allemaal klopt wat die jongens en meisjes zeggen. Nou, dat is bij bepaalde coins dus ook zo. Als die coins heel ingewikkeld zijn, of de producten, als je op zo'n website een alinea leest waarvan je denkt, waar gaat dit in hemelsnaam over? Dan ben ik al weg. Dan denk ik van ja, dit is zo vaag. Hoe kun je dit nou verkopen? Ik roep wel eens, eigenlijk moet je de waarde van je product of dienst, dus het gaat niet eens meer over de munt hier, het gaat over datgene wat je doet, zou je moeten kunnen uitleggen in een elevator pitch, oftewel in de lift op weg naar boven, met een ongeduldige investeerder die naast je staat, in 1 alinea. Net zoals een goede goochelaar in 1 alinea een truc kan uitleggen. Niet hoe die het doet, maar wat die doet. Dus je moet eigenlijk in één alinea kunnen begrijpen wat het product is, wat het product doet en wat voor waarde dat product biedt. Of de dienst natuurlijk. Als dat niet zo is, wegwijzen. In ieder geval wat mij betreft. Dan kijkt u toch even naar de coin. Klopt de technologie achter die coin? Kijk, als het een niks anders is in feite dan een token, een smart contract op een blockchain, is er niet zo heel veel spannends aan de hand. Maar je googelt toch eventjes. Zijn er rare dingen gebeurd? Zijn er aanvallen geweest waardoor de munt een tijd niet heeft gefunctioneerd? Is wel eens voorgekomen met een aantal heel bekende altcoins. Je wilt gewoon weten hoe rustig is het op die markt. Werkt het eigenlijk gewoon allemaal goed? Nou, als je wel weet dat dat allemaal klopt, dan komt de vijfde pijler. En dat is, hoe zit het met het bedrijf zelf? Hoeveel mensen werken er nou eigenlijk echt? Is er een fysiek bedrijf? Is niet zo heel erg belangrijk. Maar het is wel handig als die mensen gewoon een adres hebben waar je post heen kunt sturen, ik noem maar wat, waar ze zitten. Aan de andere kant, het hoeft niet. Binance, een voorbeeld van een grote club met een eigen munt, de BNB-munt, inmiddels een munt, vroeger was het een token, nu is het echt een munt geworden. Die zitten eigenlijk fysiek nergens. Ze hebben 5 adressen over de hele wereld, geloof ik, maar ze zitten niet fysiek op 1 plek. Bijna alle medewerkers werken remote. Een aantal ervan zitten wel op kantoor, maar zoals ze zegt, die kantoren zitten een beetje verspreid over de hele wereld. En ze geven er ook niet al te veel informatie over vrij. Mede natuurlijk in verband met veiligheid en zo. Maar over het algemeen is het toch wel prettig als je weet dat een bedrijf op een bepaalde fysieke locatie zit, is ingeschreven ergens, een nummer heeft bij een lokale kamer van koophandel, dat je gewoon weet dit klopt. En er zitten ook mensen die de telefoon aannemen bijvoorbeeld. Dat is helemaal mooi als je ze gewoon kunt bellen. Dan, elk bedrijf van formaat heeft commissarissen. Nou, commissarissen zijn mensen die een belangrijke rol spelen. Ze hebben vaak een adviserende rol, maar ook wel een sturende rol binnen zo'n organisatie. Dat betekent ook dat er vaak misbruik wordt gemaakt van het fenomeen commissarissen. Ze verschijnen op een website, allemaal bekende namen. Je denkt, wow, moet je nou eens even kijken. Die en die is commissaris van dat bedrijf. Nou, daar kan het niet anders dan goed gaan. Heel vaak is het gewoon niet zo. Dan is het gewoon fake. Er zijn gewoon namen opgezet van mensen die bekend zijn of een bepaalde naam hebben in de cryptowereld. Als je die mensen zou vragen, zeggen ze, ik weet van niks. En het is heel belangrijk, bijvoorbeeld belangrijke influencers of grote influencers, die worden regelmatig, zonder dat ze dat zelf weten, benoemd tot commissaris van een nieuwe munt. En het is super belangrijk dat je checkt, als je een commissaris ziet staan, of die mensen ook daadwerkelijk commissaris zijn. Ze zullen dan zelf over die munt hebben geschreven, ze zullen over hebben geblogd. Het staat misschien op hun LinkedIn-profiel. Het is belangrijk dat je wilt checken dat dat klopt. Zo gauw je ook maar 1 commissaris vindt op een website die geen commissaris is, kun je die munt meteen schrappen. Dan dat ruikt ongelooflijk naar oplichting. Kortom, wegwezen. En tot slot, als al die punten eigenlijk kloppen, social media. Hoe actief zijn deze mensen? Zitten ze op Twitter, Facebook, Instagram, Telegram wat minder, maar dat zijn toch belangrijk. YouTube natuurlijk, niet te vergeten. Misschien Vimeo. Zijn ze zichtbaar? En blijven ze zichtbaar? Vaak krijg je een enorme push van berichten, met name vlak voor een coin offering, voor een IEO of een ICO. Dan zie je heel veel posts en zo op Twitter. En daarna dan stort het allemaal in. Dan hoor je nooit meer wat van ze. Dat is voor mij ook een alarmsignaal. Je moet, als je als je aandeelhouders hebt, of in dit geval dus tokenholders, mensen die jouw munt hebben voor de lange termijn, omdat ze geloven in jouw bedrijf en ze hebben dus in feite geïnvesteerd in jouw bedrijf, dan moet je met die mensen blijven communiceren. Ook proactief, ook zonder dat ze erom vragen. En dat betekent dat je dus wilt kijken, tweeten deze mensen ook, posten ze YouTube-video's of op Instagram of welke media ze ook gebruiken, zijn ze daar regelmatig en consequent op te vinden. Consistentie is daar ook heel belangrijk. Dus dat zijn ook dingen waar ik naar kijk. Je ziet, het zijn echt 7 issues, 7 punten, die ik allemaal check voordat ik besluit om een belang te nemen of een positie te nemen in een munt. En ik kan me goed voorstellen, als je dit hoort, dat je denkt van, poh, dat is veel werk, daar ga ik echt niet aan beginnen. Ik ga wel af op het advies van anderen of ik begin er gewoon niet aan. Nou, het eerste is, ik begin er gewoon niet aan, is dan waarschijnlijk de beste strategie. Want dit kost inderdaad tijd. Ik ben met het doen van een fundamentele analyse zomaar een halve dag bezig. En ik ben er nog langer mee bezig geweest, voordat ik besluit of ik daadwerkelijk in een munt ga. Want vergeet niet, ik ga daarin voor de lange termijn. Niet voor een paar weken, niet voor een paar maanden. Voor jaren soms. Ik ben jaren geleden ingestapt in een specifieke token. Inmiddels is dat een munt geworden. Het bedrijf is inmiddels gegroeid. Mijn belegging is rendabel, maar alleen maar omdat ik heel vroeg ben ingestapt. Als je wat later zou zijn ingestapt, zit je nu nog te wachten op winst, omdat het een altcoin is. En je weet op dit moment al je altcoins, de meeste altcoins bungelen een beetje onderin ten opzichte van waar ze stonden in 2015, 16 of 17. Maar hoe dan ook, ik heb nog steeds veel vertrouwen in dat bedrijf en ik zie wat ze doen. Maar ik ben vooral rustig omdat ik, toen ik instapte in 2017 geloof ik, 16 of 17, toen heb ik een hele grondige fundamentele analyse gedaan. Ik heb daar echt de tijd voor genomen. Dus is het iets dat je wilt gaan doen als je net bent begonnen met crypto? Nee, zou ik niet aan beginnen. Het kost veel en veel te veel tijd. Je wilt dit pas gaan doen als je met crypto en met trading bijvoorbeeld, een significant vermogen hebt opgebouwd. Dan wordt het tijd om te gaan diversificeren. Dan wordt het tijd om een gedeelte daarin te stoppen, een gedeelte daarin te stoppen, met een gedeelte te gaan traden. En dan moet je dus gaan bepalen, waar ga ik het instoppen? Maar het allerbelangrijkste wat ik je eigenlijk kan meegeven vandaag is, ik zou niet stappen in munten die mij worden aangeraden door derden. Als ik al een advies krijg, dan neem ik het advies aan. Oké, dankjewel, fijn dat je dat zegt. Ik vraag de bewuste persoon naar zijn of haar reden om in te stappen. Misschien heb je wel eens gezien, ik heb laatst op Twitter een bericht gepost van wat is jouw favoriete altcoin en waarom? En dan zie je dat de antwoorden relatief, ik waardeer de antwoorden buitengewoon. Maar de antwoorden zijn vaak heel kort. In die en die munt omdat. Dan komt er één zinnetje of misschien een paar woorden. En dan denk ik, oké, als dit jouw reden is om in te stappen, ik hoop dat je meer onderzoek hebt gedaan, dat je eigenlijk gewoon geen zin had om het op te tikken. Maar als je dat niet hebt gedaan, dan moet je afvragen, klopt je strategie wel? Klopt je beleggingsstrategie wel? Dus, maar voordat je dat gaat doen, doe het alleen als je al met vermogen in trading zit bijvoorbeeld, of gediversificeerd hebt via DCA, ik noem maar wat, vaste commodities zoals goud. En op het moment dat je serieus overweegt om in munten of in tokens te gaan, doe dat dan met een gedeelte van je vermogen. Nooit 100%, nooit all-in, misschien hooguit 10%, 15%, 20% bij een absolute knaller. Maar doe dat pas nadat je ter degen fundamenteel onderzoek hebt gedaan. Natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar hoe jij hier tegenaan kijkt. Ik ben ook heel nieuwsgierig natuurlijk, en niet alleen ik, maar ook heel veel anderen, in welke munten je zit. En ook al vertel ik het zelf niet, als jij het zou willen vertellen, en met name waarom, dus heb je een fundamentele analyse gedaan, wat was de reden om hier in te gaan, aarzel niet en post een reactie op deze podcastaflevering op onze podcastpagina. Dat waardeer ik buitengewoon. Oké, tot zover. Morgen ben ik er weer, dan gaan we een rondje doen langs alle reacties die zijn binnengekomen op de podcasts van deze week. En even kijken, wanneer ben ik er nog meer? Oh ja, een video. Ik ga later vandaag nog een video opnemen. Die gaat over scams, oplichterij via crypto. Dus die zie je vanzelf verschijnen op YouTube. Aanstaande zaterdag is de clinic. Er zijn volgens mij nauwelijks meer plekken. Starten met Bitcoin. Als je daarbij bent, bereid je goed voor. En dat kun je op de volgende manier doen. Slaap goed. En zorg dat je in een rustige omgeving zit die dag, waar je niet wordt gestoord door anderen. Zet er zo zijn koptelefoon op en dergelijke. En ik zou, als ik jou was, voor die avond geen afspraken plannen, want de meeste mensen die voor de eerste keer een clinic volgen en de meeste mensen die komen zijn nooit eerder in een clinic geweest, zijn na afloop extreem gemotiveerd, maar ook tegelijkertijd back-off door alle informatie die op ze afkomt. Kortom, je krijgt veel te doen aanstaande zaterdag. Je hoeft overigens geen trading tools of iets dergelijks te installeren. Daar kwamen wat vragen over gisteren op Telegram. Kom gewoon naar die clinic. We beginnen 's ochtends uit mijn hoofd om 10:30. En we gaan er een mooie, leuke en ook leerzame dag van maken. Tot dan en ik spreek jou met de podcast morgen weer. Happy trading. Dag.